Gemeente, eerst een enkele mededeling namens de kerkenraad. Ik herinner u aan de biddag aanstaande woensdag met diensten om 14:30 en om 19:00. En dan aanstaande dinsdagavond de jaarlijkse ledenvergadering, 19:30. Daar zal ook de verkiezing voor ambtsdragers plaatsvinden. En ik geef u nog even de kandidaten voor ouderling, de broeders P.L. van Dis en M.A. Kempeneers. En voor de diaken T. Heistek en K. van Walsum. De collecte is vandaag bestemd voor de diaconie en volgende week voor de kerk. En dan nog even een herinnering aan de zangavond, de gemeentezangavond aanstaande zaterdag ten behoeve van het evangelisatiewerk in België. De aanvang is om 18:45. Iedereen is daar hartelijk welkom. En ik heb dat de vorige keer ook gezegd, die avond, u weet, is een keer uitgesteld. Maar toen stond er ook al op de aankondiging bij dat de kinderen ook hartelijk welkom zijn. Dat herhaal ik dan nu ook nog even. Maandagavond, morgen dus, zal er geen catechisatie zijn. Vrijdagavond, zo de Heere wil, wel. Zover de mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 89 en daarvan het 16e en het 18e vers. Psalm 89, vers 16. Maar ach, mijn God, waar blijkt uw trouw nu? Waar uw eer? En vers 18. Zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort. Gemeente, wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En dan lezen we uit Gods woord wat we vinden in het 27e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie, de verzen 1 tot en met 19. Matthäus 27, de verzen 1 tot en met 19. En we zingen in aansluiting aan de schriftlezing het tweede vers van Psalm 69. Men telt veeleer de haren van mijn hoofd. 69, het tweede vers. Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus, dat zij hem doden zouden. En hem gebonden hebbende leidden ze hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. En heeft de 30 zilveren penningen aan de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht, zeggende: Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar zij zeiden: Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in de tempel geworpen had, vertrok hij en heengaande verworgde zichzelf. En de overpriesters de zilveren penningen nemende zeiden: Het is niet geoorloofd deze in de offerkisten te leggen, omdat het een prijs des bloeds is. En tezamen raad gehouden hebbende kochten ze daarmee de akker van de pottenbakker tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds tot op de huidige dag. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: En zij hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde van de gewaardeerde, van de kinderen Israëls, de welke zij gewaardeerd hebben, en hebben dezelve gegeven voor de akker van de pottenbakker, volgens hetgeen mij de Heere bevolen heeft. En Jezus stond voor de stadhouder. De stadhouder vraagde hem, zeggende: Zijt gij de koning der Joden? En Jezus zeide tot hem: Gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zeide Pilatus tot hem: Hoort gij niet hoeveel zaken ze tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon het volk een gevangene los te laten, welke zij wilden. En ze hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. Als ze dan vergaderd waren, zeide Pilatus tot hen: welke wilt gij dat ik u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat ze hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Tot zover de lezing van de schrift. Het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte in het 27e hoofdstuk van Matteüs en daarvan het 19e vers. Matteüs 27, het 19e vers. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggende: heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Laten wij nu eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. We hebben reden om de Heere in het midden der gemeente te danken voor het feit dat zuster Wielhouwer vanmorgen weer in de kerk mag zijn. Dat zuster Van Wezel, de oude zuster Van Wezel, weer terug is op haar kamer in Eb en Vloed in Oude Tongen. En dat er bij de familie Zoeteman in Medesand een dochter geboren is. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Heren, we zoeken uw heilig aangezicht in deze morgen, nu we weer in uw huis mogen zijn. Het is weer zondag, er is weer een week voorbij waarin we ons werk hebben mogen doen. Werk waartoe u ons gesterkt hebt, waartoe u ons de gelegenheid gegeven hebt. En nu mogen we van al die dagelijkse beslommeringen weer een ogenblik afstand nemen. En we mogen rusten van die werkzaamheden om deze rustdag, deze zondag, samen te beleven. En in ieder geval een paar maal een gedeelte van die dag ook in uw huis door te brengen. Te horen naar uw woord. Om te vernemen wat gij tot ons te zeggen hebt. Heren, stem onze harten daarop af. Wij hebben vaak zoveel tijd nodig en we geven ook vaak zoveel aandacht aan de stemmen om ons heen. Daar luisteren we naar, daar moeten we in vele gevallen ook wel naar luisteren, daar moeten we ook wel acht op slaan. Maar heren, laat het dan vandaag toch eens zo mogen zijn dat we naar uw stem mogen horen met de volle overgave van ons hart en met alle aandacht van onze ziel. Want hoe belangrijk het ook allemaal wezen kan wat er in ons leven en om ons heen gezegd en gedaan wordt, het is toch niet te vergelijken in belangrijkheid met datgene wat gij ons te zeggen hebt, heren. U hebt de woorden van het eeuwige leven. En u zegt ons ook hoe we aan dat eeuwige leven deelachtig kunnen worden. Hoe we bezitters van dat leven kunnen worden. U laat ons in uw woord ook weten de weg waarlangs gij dan met een zondaar gaat. En heren, als het over die dingen gaat, dan zouden we toch inderdaad allen wel heel benieuwd, heel heilbegerig mogen zijn. Als om zulke wezenlijke, zulke belangrijke, zulke allesbeslissende dingen gaat, laat onze aandacht daar dan echt ook op gevestigd mogen wezen. Zeker als we vanmorgen weer stilstaan bij een bepaalde episode op de lijdensweg van de Heer Jezus. De weg die hij gegaan heeft om zondaren te verlossen van het verderf, om de prijs te betalen, de dure prijs die betaald moest worden, om zondaren te verlossen, los te kopen. Heren, het is de prijs van zijn bloed geweest. Een duurder prijs is niet denkbaar. Dat hij zijn leven heeft gegeven, een rantsoen voor velen. En dat hij op die wijze aan uw recht heeft voldaan, uw geschonden recht heeft hersteld. Dat hij op die wijze Satans macht heeft gebroken, zodat de vorst der duisternis ze los moet laten, allen die Christus tot zijn eigendom heeft gemaakt. En dat de banden van zonde en van ongerechtigheid door de kracht van dat bloed van Christus ook zullen worden gebroken, opdat mensen door de Zoon zullen worden vrijgemaakt, en die de Zoon zal hebben vrijgemaakt, die is waarlijk vrij. Heren, als het over deze dingen gaat, geeft u ons dan de gepaste eerbied, de gewijde aandacht, geeft u ons bovenal ook een oprecht en een waarachtig en een levend geloof. Want anders gaat het ons nog voorbij. Als het woord der prediking met het geloof in degene die het horen niet gemengd is, dan raakt het ons ten diepste niet en dan doet het geen, heeft het geen uitwerking, doet het geen kracht. En dan blijven we nog dezelfde mensen. Dan zijn we er dichtbij geweest, heel dichtbij geweest, en we bleven er toch innerlijk vreemd van. O God, bewaar ons daarvoor. Bewaar ons voor een kerkgang die ons geen nut doet. Bewaar ons voor misschien zelfs wel een levenslange kerkgang die ons geen nut doet. U weet het, wie het zijn in ons midden die al zo vaak, al zo lang onder de prediking van het evangelie verkeerd hebben, maar bij wie er nog nooit echt iets van binnen veranderd is. Die nog nooit echt de kennis van zichzelf en ook niet van de zaligmaker Jezus Christus gekregen hebben, maar wier ogen er nog altijd voor gesloten zijn, die er misschien wel het een en ander van weten en van kunnen vertellen hoe het in de Bijbel staat en hoe het is en hoe het moet en hoe het gepreekt moet worden ook, maar die er innerlijk nog altijd onbekend mee zijn. O God, wil blinde ogen openen en wil gesloten harten ontsluiten. En wilt gij door de krachtige, de onoverwinnelijke werking van de Heilige Geest mensen te sterk worden en ze inwinnen voor uw dienst. En dan moeten we van zoveel bekeerd worden, Heere, van onze ongerechtigheden. Maar er zijn er ook die van hun eigen gerechtigheden bekeerd moeten worden. Opdat wij het voor het eerst of bij vernieuwing beleven zullen wat het is om een arme, verloren zondaar te zijn. Niet in de praat, maar in de beleving. Heren, die plaats zullen wij moeten kennen. Anders heeft dat lijden van de Heer Jezus voor ons ook geen betekenis. Anders zullen we die zaligmaker met zijn wonden, met zijn doornenkroon, met zijn spotkleed, met zijn doorboorde handen en voeten, met zijn bange jammerklachten in de duisternis van de Godverlatenheid, nooit echt leren nodig hebben en nooit echt leren kennen. Maar als Gij ons ontdekt aan onszelf en arm maakt in onszelf en ons de verlorenheid in ons zondige bestaan doet kennen, dan wordt deze zaligmaker noodzakelijk en gepast. Heere, maak zo plaats voor hem en geef uw onmisbare zegen over de prediking van het evangelie. Verlos ons van de zonde, verlos ons ook van de boze, die altijd weer op de been is en die altijd weer alles in het werk stelt om uw werk te verstoren en tegen te staan. Laat de boze vijand niet toe dat hij ons enig hinder doet. Heere, zo hebben we veel te bidden. Rechten hebben wij overigens niet, in geen enkel opzicht. We hebben het verzondigd en verbeurd. Onze zonden getuigen tegen ons. Maar, Heere, verzoen onze ongerechtigheden en delg ze genadig uit. We danken u voor zegeningen. Voor zegeningen als we elkaar mochten meedelen dat er in een gezin in de gemeente een dochter geboren is. We erkennen uw goedheid, Heere, dat u dat nieuwe leven hebt geschapen en dat u bij de geboorte ook het leven van de moeder hebt willen sparen. Zegen dit kind, zegen haar ouders en heel dat gezin, en mag het door de vrezen van uw naam zo zijn, Heere, dat daar de gebondenheid aan uw woord mag wezen en dat de kinderen ook mogen opgevoed worden naar de eis van uw verbond. We danken u ook voor het feit dat onze bejaarde zuster van Wezel weer uit het ziekenhuis naar haar eigen kamer terug mocht, Heere. Maar er blijven zorgen, mee ook samenhangend met haar hoge leeftijd. Wil aan haar denken, wilt u bijzonder ook voor haar ziel zorg dragen en haar uw gunst nog schenken in rijke mate. En ook willen we u erkennen voor het feit dat zuster Wielhouwer vanmorgen weer in de kerk mag zijn. Ze kon er een aantal weken niet zijn, Heere, vanwege haar ziekte en vanwege ziekenhuisopname. Maar u hebt alles nog wel gemaakt, u hebt nog doorgeholpen en uitkomst gegeven. En Heere, we bidden van u, geef haar uw genade te mogen beleven en geef haar een gezegende ontmoeting met u in uw huis. Dat zou boven alle andere dingen nog het meest te waarderen zijn. Denk zo aan een ieder van ons, in welke omstandigheden we ook verkeren en hoe onze levensgang en onze levenssituatie op dit moment ook is. Er zijn er die met zorgen in uw huis zitten. Er zijn er die met vele vragen onder uw woord komen, Heer. En het kan ons allemaal zo bezetten en zo bezighouden dat onze aandacht daarop gericht is. Laat dat zo niet zijn, maar wilt gij plaats maken voor uw woord en voor uw genade. Wij bidden u voor de voortgang van uw werk. Sterk alle die gij vandaag roept om het evangelie uit te dragen. En bekwaam hen daartoe. Bijzonder vragen we dat voor onze broeder Kievit, die nadat hij in de afgelopen week zijn examen mocht halen en preconcent mocht ontvangen met andere studenten, nu vandaag voor het eerst in een van onze kerken uw woord mag uitdragen. Heere, bekwaam hem daar ook toe als hij voor het eerst voor deze taak staat. En laat zijn verwachting van u de Heere mogen zijn. En laat die verwachting ook niet beschaamd worden. Zegen zo alles wat op uw zegen wacht. En hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit de 22e psalm, het 6e en het 7e vers. Wees dan mijn hulp. Houd u niet ver van mij, en zij rukken aan met opgesperde mond. 6 en 7 van 22. ze wordt wel Claudia genoemd. En in de Oosters-Orthodoxe kerk wordt ze zelfs als een heilige vereerd. Deze vrouw die we in onze tekst ontmoeten. De vrouw van Pilatus die zo angstig gedroomd heeft. En die droom maar niet vergeten kan. En die naar aanleiding van die droom aanleiding vindt om haar man Pilatus, de rechter, een ernstige waarschuwing te sturen. Nadat de Heer Jezus in de vergadering van het Sanhedrin, en ze hebben daar keurig netjes mee gewacht totdat het weer dag geworden was. U weet dat het verhoor plaatsgevonden heeft in de nacht. En dat toen ook de beschuldigingen zijn geuit en dat toen ook eigenlijk het vonnis al uitgesproken is. Hij is des doods schuldig. Maar ze hebben er keurig netjes mee gewacht totdat de zon opgegaan was en totdat de nieuwe dag aangebroken was met dat officieel te bekrachtigen, want zo eiste de wet dat. De wet eiste dat beschuldigingen en veroordelingen bij daglicht moesten plaatsvinden en niet 's nachts. Wel nu, zo begint hoofdstuk 27 van Matteüs, en als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks te samen raad genomen tegen Jezus dat ze hem doden zouden. Toen is datgene wat in de nacht al lang gebeurd was nog eens een keer officieel uitgesproken. En toen zijn ze met hun gevangenen ook naar Pilatus gegaan. En toen moest Pilatus een onderzoek instellen in dat vroege, in dat ontijdige morgenuur. Pilatus heeft een onderzoek ingesteld, maar hij kwam niet ver. Na de eerste vraag, zijt gij de koning der Joden? En het bevestigende antwoord van de Heere Jezus daarop, zei de Heere Jezus toen verder niets meer. Wat er ook aan beschuldigingen tegen hem werden ingebracht door allerlei mensen, de Joden, door overpriesters en wie dan ook, Jezus zweeg. En Pilatus kon niets meer met hem beginnen. Dan leggen we nu het verslag in Lucas naast dat van Matteüs. Dan blijkt dat in die eerste fase van het proces tegen de Heere Jezus voor de rechter van de rechter Pilatus de naam van Herodes, of beter gezegd de naam Galilea, genoemd is. En toen heeft Pilatus daar een aanleiding in gezocht en in gevonden om van Jezus af te komen. Hij komt dus uit Galilea. Nou, dan moeten ze niet bij hem zijn. Dan moeten ze naar Herodes. Die is koning over Galilea. En het treft goed, want Herodes is ter gelegenheid van het Pascha zelf ook in Jeruzalem. Dus Pilatus kan Jezus met zijn beschuldigers zo naar Herodes sturen. Maar Herodes heeft ook al geen enkel vat op dit proces gehad. Voor Herodes heeft de Heere Jezus helemaal geen woord gezegd. Hij heeft in alle talen gezwegen. En in zijn zwijgen heeft hij deze vos, zo heeft Jezus hem een keer genoemd, in staat van beschuldiging gesteld. Door zijn zwijgen heeft Jezus Herodes veroordeeld. Maar wat moet Herodes er dan mee? Stuurt hem weer terug naar Pilatus. En Pilatus zit weer met het probleem wat hij met Jezus doen moet. Want intussen is Pilatus er wel van overtuigd dat datgene waar de Joden Jezus van beschuldigen geen grond heeft. En hij heeft dat eigenlijk ook begrepen, dat Herodes geen schuld in Jezus heeft kunnen vinden. Dus hij heeft te doen met een ten onrechte beschuldigde gevangene. Met een onschuldige. In ieder geval met iemand waar de schuld niet van bewezen kan worden. Wat moet hij nu? Loslaten, hem loslaten? Ja, maar dan vreest hij voor zijn eigen positie. Want dat zullen de Joden niet zomaar accepteren. Hij heeft goed genoeg gezien aan hun gezichten en gehoord aan hun stemmen en gezien en geconstateerd uit heel hun gedrag dat zij dat van Pilatus niet zullen accepteren. Nu, een noodoplossing. Op elk paasfeest werd de gevangene losgelaten. Dit jaar dan ook maar. Maar dan moeten ze kiezen. Hij maakt een tweetal. Jezus, die Christus genoemd wordt, en Barabbas. En Barabbas was een moordenaar. Daar was de schuld wel van bewezen. En die zat terecht gevangen. Eigenlijk te wachten op zijn doodvonnis, de voltrekking van dat vonnis. Iemand waar ze toch wel beducht voor zullen zijn, de Joden. En terwijl Pilatus dat voorstel gedaan heeft en de Joden daar een ogenblik de gelegenheid heeft gegeven om te overwegen hoe ze zullen kiezen, vindt dan dat incident plaats wat we in onze tekst beschreven vinden. Zomaar als, ja, je zou zeggen als een zwerfsteen in het evangelie, in het lijdensevangelie van de Heer Jezus terechtgekomen. Een tekst, één vers, en meer staat er dan ook niet over. En hoe het allemaal verder gegaan is met die vrouw, met Claudia, laten we ze zomaar noemen. En wat er allemaal verder van haar geworden is, blijft allemaal in het onzekere en in het onduidelijke. Maar die ene tekst, die ene mededeling over die vrouw die gedroomd heeft en die een briefje aan haar man stuurt met de inhoud: heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Ze heeft gedroomd. Dat gebeurt wel vaker. En aan de meeste dromen besteden we weinig of geen aandacht. Gelukkig zijn we de meeste dromen ook zo weer vergeten. Maar er zijn ook van die dromen die ons een tijd lang bijblijven. Van die dromen die ons echt helemaal van streek maken. Van die dromen die ons eigenlijk in ontzetting, soms wel angstig, soms wel zwetend doen wakker worden. Nou, zo is het ongeveer bij deze vrouw van Pilatus geweest. Ik stel me voor dat toen ze in de vroege morgenuren bij Pilatus aanklopte, omdat ze een rechtszaak hadden en graag wensten dat deze rechter inderdaad op dit vroege morgenuur hen gehoor zou geven, dat Claudia toen nog een poosje in bed gebleven is. Maar ze is toen in een onrustige slaap gevallen. Waarom moesten ze haar man op dit vroege morgenuur voor deze gelegenheid wegroepen? Wat is dat dan voor een misdadiger die nu gevonnist moet worden? Toen is ze gaan dromen. Dat is psychologisch best verklaarbaar. Dromen hebben vaak een zekere verklaring in dingen die om ons heen gebeuren. Misschien heeft ze wel allerlei, onbewust allerlei rumoer, allerlei geluid op dat vroege morgenuur op straat gehoord. Mensen horen roepen, mensen horen schreeuwen. Dat zal allemaal dan ook invloed gehad hebben op haar geest. Maar haar geest is bezig geraakt in die droom met Jezus. Met Jezus, van wie natuurlijk iedereen intussen gehoord had. Zou zij er dan onkundig van gebleven zijn? Met Jezus, die nu als gevangene voor haar man staat en waar haar man recht over moet spreken. En daar is ze bang voor. Als hij nu maar zijn vingers niet brandt. Want in die droom weet ze één ding zeker. Degene die nu door haar man beoordeeld moet worden, is een rechtvaardige. Een onschuldige. En dan ziet ze het in die droom al voor zich. Die onschuldige wordt straks toch door haar man veroordeeld. En dan de gevolgen. Want als de goden en de godinnen haar man dan eens zullen gaan dagvaarden en recht over hem gaan spreken, dan is zijn lot een ongelukkig lot. Als hij geen recht doet, als hij een rechtvaardige zal veroordelen. Oh, wat moet er van haar man terechtkomen? Wat komt er van hun huwelijk terecht? Dan achtervolgt hen de wraak van de goden en dan is hun rust voorgoed voorbij en hun levensgeluk en hun huwelijksgeluk is voorgoed verstoord. En ze krijgt het benauwd, ze krijgt het bang, ze, zo zegt ze, ze lijdt in haar droom. Moet je daar nou zo'n ophef van maken? Moet je er nou echt zoveel aandacht aan geven aan een droom? Dromen zijn bedrog. Dat zullen ze in die tijd toch ook wel geweten hebben. Ja, of ze dat geweten hebben, weet ik zozeer nog niet. Vooral de Romeinen, Er zijn meer voorbeelden vanuit de ongewijde geschiedenis. Vooral Romeinen hadden nogal ontzag voor dromen. U kent de geschiedenis van Julius Caesar misschien wel. Julius Caesar die door zijn vrouw Calpurnia ook indringend gewaarschuwd is voor de 15e maart. Ga niet naar de senaatsvergadering op de 15e maart. Want zo had Calpurnia gedroomd, dan zou haar man gedood worden. Caesar trekt zich van die waarschuwingen van zijn vrouw niets aan. En wat gebeurt er? Op de 15e maart wordt Caesar vermoord. Dat is nog niet zo lang geleden. En dat leeft voort in de herinnering van de Romeinen. Ze hebben respect voor dromen, want dromen zijn boodschappen van de goden. En daar moet je voorzichtig mee omgaan. En vandaar dat Claudia geloof hecht aan haar droom. Het is maar niet zo inbeelding, het is maar niet zoiets wat nergens op steunt en wat nergens grond vindt. Ze gelooft in die droom en ze gelooft dat dat een boodschap van de goden is. En ze weet dat zij haar man moet waarschuwen. En vandaar dat ze een bericht stuurt terwijl hij op de rechterstoel zit. En vandaar dat er een knecht, een bode, namens haar de aandacht van Pilatus vraagt en die boodschap overbrengt. U zegt maar, dat is allemaal Romeins bijgeloof, dat is allemaal heidens bijgeloof. Ja, toch zijn we er ook zo niet. En zo kunnen we de zaak ook niet verklaren. Ja, natuurlijk, dat de goden bepaalde berichten doorgeven, dat is bijgeloof. Maar er staat in het woord van God dat God ook eenmaal of tweemaal tot de mens spreekt, in een droom, in een nachtgezicht. Als de gedachten zich vermenigvuldigen, als we op bed liggen en als wij vol van gedachten in slaap vallen en sluimerend onze geest toch actief blijft. God doet dat ook wel eens, in de droom spreken. Daar hebben we weer voorbeelden van in de schrift. Sommige mensen zijn op een andere manier niet te bereiken. Heidenen zijn immers niet te bereiken met het woord dat ze niet kennen. Dus God gebruikt meer dan eens een droom. Deed God Farao in Egypte ook niet dromen? Die droom van die 7 vette koeien en die 7 magere koeien. Die droom van die 7 vette volle aren. En van die 7 magere, door de oostenwind verzengde aren. Daar had God een boodschap in. En die boodschap moest verklaard worden. Jazeker, maar het was wel Gods boodschap via die droom. Deed God Nebukadnezar ook niet dromen? Ook iemand die voor het woord van God onvatbaar was. Dat kende hij niet, dat geloofde hij niet. Dan zoekt God een andere weg om in de geest van zo'n mens, van zo'n heidens mensenkind binnen te komen. En God deed hem dromen, die droom van dat beeld met dat gouden hoofd. En die andere droom van die boom die omgekapt werd. Maar daarin waren wel boodschappen van de Heer. Daarin had de Heere wel een bedoeling om Nebukadnezar zijn woord bij te brengen. En zo zijn er meer voorbeelden. Zo zullen we denk ik toch ook naar het woord van onze tekst moeten kijken. God heeft voor de vrouw van Pilatus een boodschap. God heeft ook voor Pilatus via zijn vrouw een boodschap. En de Heere gebruikt deze droom. God spreekt. Eenmaal of tweemaal tot de mens. En zo krijgt Pilatus bericht. En wat is de hoofdzaak in het bericht? Gods boodschap. En dat is nog weer wat anders dan wat Claudia ervan maakt. Maar Gods boodschap is: Pilatus, hier staat een rechtvaardige. Wat zijn vrouw ervan maakt, dat is wat anders. Die zegt: dan moet je je niet mee bemoeien. Maar dat zegt God niet. God zegt: hier staat een rechtvaardige. Heb toch niet te doen met deze rechtvaardige, zegt zij. Pilatus had dat zelf ook al ontdekt. dat Jezus een rechtvaardige is. En dat was precies de reden waarom hij zich in allerlei bochten aan het wringen was om van dat proces af te komen. Om hem niet te hoeven veroordelen. Laat Herodes het maar doen. En als Herodes het niet doet, nou, misschien zullen ze dan toch, als hij hen op tweetal zet met zo'n notoren gevangene, met zo'n misdadiger Barabbas, misschien zullen ze dan toch zeggen, nou, nee, Barabbas dan toch maar niet. Laat dan toch Jezus maar los. Misschien kan hij zich zo eruit redden. En straks zal hij nog een paar andere pogingen in het werk stellen om er vanaf te komen. Want hij weet in zijn geweten, Jezus is een rechtvaardige. En die boodschap van zijn vrouw onderstreept dat nog eens een keer extra. Hij moet hem zo ook behandelen. Als een onschuldige. Zal hij dat durven? Zal deze Pilatus, die altijd weifelt en aarzelt en heen en weer geslingerd wordt en eigenlijk alleen maar bewijs van innerlijke zwakheid en een gebrek aan een stevige ruggengraat toont, zal deze Pilatus dat durven, hem als een rechtvaardige behandelen? Nee. Want dan kost hem dat zijn positie. Dan zullen de Joden hem aanklagen bij de keizer in Rome. En dan zal hij van zijn post ontheven worden. En hoe zal het dan verder met hem gaan? Dan is hij eerloos. Dan is hij afgezet, gedegradeerd. En hoe moet hij dan verder door het leven? En dat is voor Pilatus een uitzicht, een perspectief dat hij niet aandurft. En vandaar dat hij straks een lafhartig gebaar gaat maken. Een schaal met water laat komen. Zijn handen in onschuld gaat wassen. En zegt, ik ben onschuldig, ik heb er niet mee te maken. En precies het advies van zijn vrouw opvolgt. Het duivelse advies dat zij ontleent aan een goddelijke boodschap. Hier is een tweede Eva. Die een strik voor haar man wordt. Een verleidster tot weer een nieuwe zonde. Ondertussen is het wel duidelijk wat God gezegd heeft. Deze rechtvaardige. Gemeente, wat zullen wij daar vandaag van leren, van dit deel uit het woord van God? En wat heeft deze episode, dit onderdeel uit de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus ons te zeggen? In de eerste plaats, wij gaan nooit ongewaarschuwd verloren. Nee, wij gaan niet ongewaarschuwd verloren. Pilatus krijgt via die droom van Claudia een waarschuwing. Hij wist het al, maar dingen die we weten moeten nogal eens een keer onderstreept worden. We moeten het nogal eens een keer extra horen. Het moet nogal eens een keer bijzonder onder onze aandacht gebracht worden. Niet waar in ons leven? Ook dit, wat Pilatus te horen krijgt via die boodschap van zijn vrouw, wat hij dan al wist, hij weet het nu nog weer eens extra zeker. Jezus is onschuldig. En Pilatus heeft natuurlijk, net als zijn vrouw, datzelfde respect voor dromen. Hij herinnert zich ook die gebeurtenis daar wel met Julius Caesar. Hij herinnert zich hoe daar in het algemeen door de Romeinen over de waarde en over de waarheid en over de betekenis van dromen geoordeeld werd. En als hij die boodschap van zijn vrouw krijgt en hij het nog eens een keer extra weet dat Jezus Christus de rechtvaardige is, dan weet hij ook wel wat hij doen moet. Gewaarschuwd. En wij, ja gemeente, we worden ook zo vaak gewaarschuwd, of niet? Nou, elke keer als God ons het evangelie laat verkondigen, dan zit daar toch een element van waarschuwing in. Wat doet de Heere dat menigmaal niet waar in zijn woord? Ons waarschuwen voor de zonde, ons waarschuwen voor het voortgaan op de weg van de zonde. Hoe vaak roept de Heere ons niet op tot bekering? Hoe vaak roept de Heere ons niet op dat we zullen geloven? Hoe vaak roept de Heere ons niet op dat wij met de ongerechtigheid zullen breken en onze ongehoorzaamheid aan zijn geboden zouden opzeggen om gehoorzaam aan zijn wil voortaan naar hem en naar zijn wil te vragen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar niet alleen roept de Heere via het woord. Niet alleen roept de Heere via de prediking van het woord. Ik zal niet zeggen dat de Heere ons nog altijd zo speciaal via dromen roept. Ik zeg ook niet dat het nooit zou kunnen gebeuren. Maar dat is toch in ieder geval Gods normale manier van doen niet. Want wij zijn geen heidenen, zoals Claudia en Nebukadnezar en Farao. God kan bij ons binnenkomen in ons geweten en in onze overtuigingen door zijn heilig woord. Want dat hebben wij. En in dat opzicht hoeft de Heere in ons leven niet eens meer gebruik te maken van dromen of allerlei omstandigheden. Maar naast de prediking van het woord gebruikt de Heere ook in ons leven nog wel andere middelen om ons te waarschuwen, om ons stil te zetten, om ons eens een ogenblik tot bezinning te roepen. Dan zijn er van die ingrijpende gebeurtenissen in ons leven. Van die gebeurtenissen heel dichtbij. Van die gebeurtenissen misschien iets verder weg, maar waar we toch nog wel op de een of andere manier nauw genoeg bij betrokken zijn. Om een ogenblik te schrikken. En een ogenblik tot onszelf te komen. En onszelf af te vragen. En als ik het nou eens geweest was. Of als die tijding nu eens door, aan mij gegeven zou worden. Roepstemmen. Via een teleurstelling waar je niet op gerekend had. Roepstemmen. Via een ziekte. Die je eensklaps in je leven ontdekt. Roepstemmen. Via een ingrijpend, een aangrijpend sterfgeval. Gedenk te sterven. Geef bevel aan uw huis, want ge zult sterven en niet leven. En zo is de Heere bezig. Niemand kan zeggen dat het hem nog nooit gebeurd is. Of dat het in haar leven nog nooit plaatsgevonden heeft. Niemand kan zeggen, oh, daar weet ik niks van, dat ken ik niet. Gemeente, wij zijn allemaal één keer, meer dan één keer, vele keren geroepen, gewaarschuwd, genodigd. Heus, God laat ons niet ongewaarschuwd voortleven. God laat ons niet ongewaarschuwd verloren gaan. En daarom zie dat toch als genade, als de Heere ons nog langs welke weg ook met zijn woord in aanraking brengt. En als de Heere ons door zijn woord en door allerlei omstandigheden laat weten dat er wat veranderen moet in ons leven zoals het van nature is. En dat er ook na ontvangen genade zo menigmaal nog alle reden is dat er dit of dat veranderen moet in ons leven. Het is genade van God en hij bewijst daarin dat hij ons verderf niet zoekt. Het was genade van de Heere toen hij Claudia zo angstig deed dromen. En toen hij haar in haar geweten er diep van overtuigde dat Jezus Christus de rechtvaardige is. En het was genade van God voor Pilatus dat hij het hem niet alleen zelf liet concluderen uit de beschuldigingen die geen grond bleken te hebben. Maar dat hij het ook nog eens een keer via dat boodschapje van zijn vrouw Claudia aan Pilatus deed weten. Jezus Christus is een rechtvaardige. Het is genade van God als ook ons in het evangelie de naam van de Heere Jezus genoemd wordt. En als God ons zegt dat hij de rechtvaardige is, de heilige, de zondeloze, daarom ook de volkomen zaligmaker. En wat doen we dan met die roepstemmen? Gemeente, wat doen we met de roepstemmen? Wat werken ze uit in ons leven? Luisterden we ernaar? Gaven we er echt acht op? Of, en dat gebeurt zo menigmaal en u ziet dat dat hier ook gebeurt. U ziet dat er zomaar een hele draai aan gegeven wordt, straks daar meer over. Maar we doen het zo vaak niet waar dat wat God ook zegt en wat er ook gebeurt en wat er ook aan ingrijpende dingen plaatsvinden. Een ogenblik, ja, een ogenblik zijn we er ontzet en ontroerd van. Maar dan ebt het toch weer af en dan dringen we die dingen toch weer wat naar de zijkant. En ons leven gaat weer onbekommerd en onbezorgd verder. Dat is altijd weer het geval als wij ondanks alles wat God ons zegt onbekeerd bleven. Als we toch aan de zonde vasthielden. En als we toch geen rekenschap gaven, onszelf rekenschap gaven van de situatie waarin wij door onze zonde zijn terechtgekomen. En als we die vraag die de Heere ons in alle ernst op onze ziel zoekt te binden, toch maar weer van ons afschudden. Mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zul jij rechtvaardig verschijnen voor God? Gods waarschuwingen zijn bedoeld dat we er acht op zullen slaan. En we kunnen alleen maar tot schade van onze ziel Gods roepstemmen naast ons neerleggen. Maar de Heere geeft ons niet alleen maar waarschuwingen, gemeente. Hier gaat het in deze droom en in die boodschap die Claudia aan Pilatus stuurt nog veel verder dan alleen maar een waarschuwing via een droom. Hier wordt Christus op het pad van Pilatus en van Claudia geplaatst. En dat gaat nog veel verder. God plaatst de Heere Jezus ook op ons pad. En wij krijgen met hem te maken. Ja, zo was het. De Heere Jezus kruiste het pad van Pilatus. En in die droom ook van Claudia. En ze wisten allebei, hij is een rechtvaardige. En ze hebben allebei de verkeerde conclusie getrokken. Want wat zei Claudia tegen Pilatus? En wat deed Pilatus toen hij die schaal met water liet komen en toen hij zijn handen daar demonstratief voor de ogen van die hele mensenmassa ging zitten wassen? Wat zei Claudia? Heb toch niet te doen met hem. Met andere woorden, bemoei je er niet mee. Brand je handen er niet aan. Trek je van hem terug. Laat het voor wat het is. Blijf uit zijn buurt. En dat is nou net de duivelse conclusie die zij trekt uit een op zichzelf goede boodschap waarin Gods stem klinkt. Oh, en wat is de duivel listig, gemeente. En wat is de duivel vandaag nog net zo listig als dat hij toen was. Want dat is nu altijd weer zijn opzet. Als ons de boodschap gebracht wordt aangaande de Heere Jezus, als een rechtvaardigheid of welk ander aspect van zijn persoon of van zijn werk dan ook, dan is de boodschap van Gods wegen bedoeld om ons te bewegen tot het geloof in die rechtvaardige. Dan is die boodschap van Gods wegen bedoeld om ons ertoe te brengen dat we wel te doen zullen hebben met die rechtvaardige. Dat we werkzaamheden zullen krijgen met deze rechtvaardige. Dat we hem te voet zullen vallen. Dat we hem zullen smeken om zijn genade. Dat we hem zullen smeken dat hij onze verlosser zal willen zijn. Dat hij met zijn onschuld en met zijn heiligheid onze zonde zal willen bedekken. En dat zijn gerechtigheid ons zal mogen worden toegerekend. Al die dingen die ons in het evangelie geopenbaard worden als werkzaamheden aan de troon der genade, om deel te ontvangen aan dat volkomen werk dat Christus heeft verricht. Dat bedoelt de Heere als hij ons in het evangelie van hem spreekt. En als hij ook zoals vanmorgen ons hem weer voor ogen stelt. Nu met het accent op zijn rechtvaardigheid, zijn volkomen onschuld. Zijn volmaakte gehoorzaamheid. De Heere bedoelt dat we in hem zouden leren geloven, dat we tot hem zouden vluchten, dat we aan zijn voeten zouden neervallen, met ons verloren leven, met onze schuld, met onze ongerechtigheid, met onze zorgen, met onze angsten, met het oordeel Gods dat al over ons uitgesproken is, dat wij in de nood van ons leven die zaligmaker die hij ons aanprijst, zouden nodig krijgen en tot hem zouden vluchten. Maar de duivel zegt, doe dat nou vooral niet. Heb niet met hem te doen. Blijf bij hem vandaan. Blijf jezelf. Dat zei Claudia tegen Pilatus. En dat zei ze omdat de duivel haar dat ingaf. En dat deed Pilatus straks. Hij wilde zijn handen er niet aan branden. Hij wilde de Joden hun zin geven. En hij gaf hem over naar hun wil, opdat hij gekruisigd zou worden. En hij wist dat dat niet mocht. Hij wist dat dat onrecht was. En toch probeert hij zichzelf te redden en te zeggen, maar ik ben onschuldig. Ik heb er niet mee te maken. Ik blijf erbuiten. Alsof dat kan. Alsof God dat ook zo zal beoordelen. Gemeente, als we dat volhouden, als we zo op het evangelie reageren, en zo de aangeboden verlossing niet aannemen, en zo die zaligmaker Jezus Christus laten voor wat hij is, dan komt er een moment, en Pilatus heeft dat moment meegemaakt. En Claudia heeft dat moment meegemaakt. Dat ze nog een keer met de Heer Jezus in aanraking kwamen. En hoe ging het toen? Hoe gaat het met de mens die de roepstemmen in de wind geslagen heeft? Hoe gaat het met de mens die van de Heer Jezus Christus gehoord heeft? Van Gods verlossing in hem. Hoe gaat het met de mens die die zaligmaker heeft gehoord in de prediking? Hoe gaat het met een mens die op zo grote zaligheid geen acht heeft geslagen, als hij straks deze Christus weer ontmoet? Hoe gaat dat? Bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van de Heere en voor de toorn van het Lam. Dan zal de duivel ons niet meer kunnen verleiden en verblinden. En dan zal hij ons niet meer wijs kunnen maken van, heb toch niet te doen met hem en bemoei je er niet mee en ga je eigen gang en blijf bij je eigen plannen. En laat je dat in je rust, in je geweten niet verontrusten, maar ga door op de weg die je tot nog toe gevolgd hebt. En laat die roepstemmen maar voor wat ze zijn. Dan zal niemand meer kunnen ontkomen aan de ontmoeting met zijn rechter. Dan zullen we allemaal met hem te doen hebben. En dan is het wel te laat om nog om genade te bidden. Dan kan geen mens meer aan zijn voeten neerzinken en vallen om te smeken, Heere, ontferm u mijner. Dan is de tijd der genade voorbij en dan is de dag der zaligheid over en dan gaat de deur voor eeuwig dicht. En daarom, ik zei u, het is genade als de Heer ons waarschuwt. Het is nog grotere genade als de Heer ons in het evangelie zijn zoon aanwijst. De leidende zaligmaker. En we mogen hem vandaag ook weer zien. Nu daar als een gebondene voor Pilatus. Beschuldigd, vals beschuldigd. Straks gekroond met de doornenkroon. Gegeeseld. We mogen hem zien als hij in zijn lichamelijk lijden iets moet gaan ondervinden van de gramschap en de toorn Gods. En we weten van hem en zo stelt het evangelie ons hem voor. Zo spreekt God ons van hem. Zo zegt God, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem, zie op hem. We weten het hoe hij die prijs betaald heeft. We weten het hoe hij aan het recht van God voldaan heeft.
En als het ons al niet eerder verkondigd was, dan wordt het ons in deze lijdenstijd weer verkondigd. Dat de Heer Jezus Christus gekomen is om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En waarom was dat offer dat hij bracht Goden aangenaam? Omdat God hem zag als een rechtvaardige. Omdat hij aan alle gerechtigheid Gods ook volkomen voldaan heeft. En daarom, als God op ons op dat offer van Christus wijst, dan is dat met de bedoeling, ga toch niet verder op de weg van uw eigen dwaze keus en op de weg van uw eigen zondige verdorven bestaan. Dat is een weg die in het verderf eindigt. Maar de Heer is langmoedig, groot van goede tierenheid, als hij ons nog die weg der ontkoming aanwijst. En als hij nog zegt, maar in mijn zoon, in mijn geliefde zoon is vergeving voor welke schuld dan ook. En voor welke ongerechtigheid dan ook, hoort hem, zie toch op hem, geloof toch in hem, buig uzelf toch neer voor hem, val toch aan zijn knieën, kus de zoon, opdat hij niet toorne en ge onderweg vergaat. Het is genade van God als ons het evangelie van de zaligmaker van zondaren nog mag worden gepredikt. En wat zegt de duivel nu op dit ogenblik in het hart? Heb niet te doen met hem. Doe toch niet wat je nou van de preekstoel hoort dat God zegt dat je zou doen. Buig niet voor hem. Verhard je hart. Stel het uit. Het kan later ook nog wel. Heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. En als je dat nou volhoudt, als je dat nou volhoudt je leven lang, dan staat aan het eind van uw en mijn leven de rechterstoel. En dan zullen we wel te doen hebben met deze rechtvaardige. En dan zal hij tot al die onbekeerlijken en tot al die ongehoorzamen en tot al die ongelovigen zeggen, je hebt toch niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Dat heb je niet gewild, is het wel. Daarom ga weg van mij. En daarom, gemeente, en dat is de laatste les die we vanmorgen uit het evangelie leren. God zorgt er wel voor dat er duidelijke bewijzen zijn dat de Heer Jezus een volkomen zaligmaker is. Want hoeveel krom er nou ook gebeurt, hoeveel onrecht er nou ook plaatsvindt en dat hele proces van de Heer Jezus en in alles wat er met hem gedaan wordt, en wat is hij als een speelbal heen en weer geworpen, van Pilatus naar Herodes en van Herodes naar Pilatus, en zo van de een naar de ander, en niemand deed hem recht. En wat een beschuldigingen zijn er al over zijn hoofd uitgegoten voor het Sanhedrin in dat nachtelijk beraad, al toen ze valse getuigen hadden opgeroepen. En de een zei dit en de ander zei dat. En ze waren het met elkaar toch eigenlijk in alle opzichten ook weer niet eens. En vandaar dat de hoge priester toen ook al geen steek verder kwam en geen stap vooruit kwam. En tenslotte aan de Heer Jezus zelf maar gevraagd heeft, zeg het ons, ik bezweer u, zeg het ons, zijt gij de Christus. En toen hebben ze aan dat getuigenis van de Heer Jezus hun argumenten ontleend om te zeggen, hij heeft God gelasterd. Een en al onrecht, een en al ondeugdelijkheid. Terwijl dat allemaal zo heen en weer golft in die laatste hoofdstukken van de evangeliën, zijn daar toch die goddelijke spitsen die omhoog steken. Waaruit blijkt dat God getuigenis geeft aan de onschuld van zijn zoon, aan de volkomenheid van de zaligmaker. We lazen het, daar is Judas, de verrader. En als hij gezien heeft wat er met Jezus gebeurd is, dan gaat zijn geweten spreken, luid spreken. En dan gaat hij terug naar die overpriesters met wie hij die handel gedreven heeft, met wie hij die afspraak gemaakt had van die 30 zilveren penningen. En hij gaat het ze zeggen, uitschreeuwen uit zijn gefolterd geweten. Ik heb verraden, wat? Het onschuldig bloed. dan moet hij dat zeggen. En dan haalt God het uit de mond van de verrader. Hij is Jezus, is onschuldig. En hier die vrouw van Pilatus, laat ze dat dan aan de goden toeschrijven. Nou, des te duidelijker, dan zeggen zelfs de Romeinse afgoden dat Jezus Christus in haar interpretatie dan de rechtvaardige is. Zo haalt God het ook uit haar mond, uit die heidin. En straks staat daar die Romeinse hoofdman bij het kruis. En die heeft alles gezien wat er gebeurd is. En die heeft alles gehoord wat er gebeurd is. En uit zijn mond komt het getuigenis. Deze mens was rechtvaardig. Deze mens was rechtvaardig. God zorgt voor de eer van zijn zoon, ziet u wel? Hoeveel oneer, hoeveel smaadheid, hoeveel laster er ook over hem uitgegoten wordt. Men eist van mij, ofschoon ik me onschuldig ken, het geroofde weer. Ik moet voor voldoening zorgen. Iedere keer is er weer zoiets. Maar te midden van al dat onrecht en te midden van al die leugens staan daar de getuigenissen die God ook uit mensenmonden en mensenharten naar voren gehaald heeft. Deze mens was rechtvaardig. En dat is het. Gemeente, mag ik daarmee eindigen vanmorgen? Met dat element van de prediking van het lijden van de Heere Jezus. Dat element uit de boodschap. Deze mens is rechtvaardig. Veroordeeld tot de dood. Gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. Een worm en geen man. Een spot en smaad van mensen. Waarmee de mensen kunnen doen wat ze denken te kunnen doen wat ze willen. En niemand zal dat bezoeken. En straks op Golgotha als hij aan het vloekhout hangt. Dan denken ze inderdaad de machteloze Jezus. Vroeger zijn ze nog wel eens bang voor hem geweest. Toen hij in Nazareth ontweek aan hun handen. En toen zijn gebiedende majesteitelijke blik. En als het ware verlamd deed staan, zodat ze geen hand naar hem durfden en konden uitsteken. Maar nu hangt hij immers genageld aan het kruis, nu is hij gans machteloos geworden. Nu hoeven ze niet meer bevreesd voor hem te zijn. Nu zal hij niets meer vermogen en dus durven ze het nu aan om de lip uit te steken en te zeggen, gij die als de Christus zijt, kom dan af van het kruis en we zullen u geloven. Ze durven hem uitdagen, ze durven hem tarten, maar ondertussen, te midden van al dat onrecht laat God weten. Hij is de rechtvaardige. En als hij dan toch gedood wordt, wat betekent dat? En dat wordt nou juist het evangelie voor mensen die zichzelf hebben leren kennen. Die zichzelf voor Gods aangezicht ook hebben leren verfoeien. In stof en as. Voor mensen die de schuldbrief thuis gekregen hebben. En die het van Gods wegen uit Gods heilige wet gehoord hebben. Gij zijt die onrechtvaardige. Gij zijt die man. Gij zijt die vrouw. En als God ons dan voor zijn heilige wet plaatst. En we kunnen niet meer ontsnappen. En als God onze ogen opent. Om in de spiegel van zijn heilige wet te zien. En we kunnen onze ogen dan niet meer moedwillig sluiten. Omdat de geest bezig is te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En we moeten voor dat vonnis dat de Heere over ons uitspreekt zwichten. We moeten voor dat vonnis buigen. En we leren onszelf kennen, als verloren zondaren, als overtreders tegen Gods heilige wet, ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van kommer en verdriet, dan blijft er geen uitweg meer over. Als God ons zo vastzet, en God beneemt ons elke vlucht weg, als mij geen hulp of uitkomst bleek, terwijl mijn geest in mij bezweek. Wat zal er dan moeten gebeuren om zo'n mens te verlossen? Wat zal er dan moeten gebeuren om zo'n mens in nood en dood, in ellende en verlorenheid, toch weer moed en hoop te geven? Dan heeft hij één boodschap nodig. En dat is de boodschap, de kernboodschap van het ganse evangelie. Deze mens is rechtvaardig. En die rechtvaardige wordt niet vrijgelaten. Wat natuurlijk had moeten gebeuren. Deze mens wordt nochtans veroordeeld. Tot de bittere, tot de smadelijke, tot de vervloekte dood aan het kruis. Deze mens die geen zonde gehad of gedaan heeft, heeft God tot zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Ziet u, voor zo'n verloren, voor zo'n arm gemaakte, voor zo'n ontdekte zondaar, die zichzelf leert schuldig kennen, niet aan één, niet aan twee, niet aan drie, maar aan al de geboden Gods. Voor zo'n zondaar, die gaat ontdekken dat het niet alleen nog dit kwaad is dat roept om straf, maar die er ook nog enig zicht op gaat krijgen, dat hij in ongerechtigheid ontvangen en geboren is. Voor zo'n verloren mens is er maar één boodschap waar hij houvast aan kan krijgen, en dat is de boodschap van de volkomen zaligmaker, die geen zonde gekend heeft en nochtans tot zonde gemaakt is. De rechtvaardige, opdat wij door zijn gerechtigheid behouden zouden worden. O ja, en dan moet hij nog geloof ontvangen. En dan moet hij nog vrijmoedigheid in het geloof ontvangen. En dan moet hij nog door de Heilige Geest geleid worden en verder gebracht worden. Om het maar in de oud-testamentische termen te lessen zeggen, om de hand op het offer te leggen, om zo zijn schuld over te dragen. Maar hoe dat dan ook allemaal zijn zal, de hoop en de verwachting moet gewekt worden. Als God aan de schuld verslagen zondaar de weg gaat ontsluiten in die rechtvaardige zaligmaker. En dan krijg je met hem te doen. En dan doe je niet meer wat Pilatus' vrouw aan haar man adviseerde. Maar dan krijg je juist wel werkzaamheden met hem. Och, dat ik hem ken. Heere Jezus, wees u mijn borg. Dan krijgt de mens werkzaamheden met hem, dan kan het niet anders. Want dan trekt die geest naar hem toe. En dan laat die geest toch ook in de werkzaamheden van het door hemzelf geschonken geloof zo'n mens vluchten naar hem. Zo'n mens smeken aan zijn voeten, dan lig je daar maar als een verlorene. Als een ook in je geweten veroordeelde aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Maar wat een wonder van genade dat de Heere nu in zijn woord van die rechtvaardige nog wilde spreken. En dat zijn oordeel, dat zijn gramschap niet het laatste woord is wat je verneemt. Maar dat de Heere tot die veroordeelde en tot die schuldige en tot die doemwaardige schepselen dan toch zegt, ik heb verzoening gevonden. Ik heb een weg geopend. Die weg is geopend in deze, mijn geliefde zoon. En in hem heb ik al mijn welbehagen. Vlucht nou maar tot hem. En zoek het nou maar bij hem. En vertrouw nu maar gans en al op hem. En wie dan zo in deze zaligmaker, de rechtvaardige Gods, maar ook de door God gegeven verlosser heeft mogen leren kennen. Die weet dat hij hem straks ook weer ontmoeten zal. Daar kan hij best ook eens tegenop zien. Want de inwonende zonde en het inklevende verderf maakt ons iedere keer weer gans onwaardig. Maakt ons iedere keer weer waardig dat de Heere op ons toornen zal. En dat de Heere zijn gramschap over ons uit zal gieten. Maar het gebeurt toch niet, want hij heeft het volbracht. En volkomen volbracht. En als het geloof daar weer eens zicht op mag krijgen, en de wetenschap rijst op in de ziel, ik moet hem straks weer ontmoeten, dan komt er toch ook wel eens vrijmoedigheid. Omdat hij geen vreemde is. Omdat de rechter van straks eerder in het gericht geweest is. En zich om onzentwil in het gericht heeft gesteld. En zich om onzentwil in dat gericht heeft willen laten veroordelen. En in om onzentwil tot zonde heeft willen laten maken. Opdat wij uit zijn volheid, nu en straks, zouden ontvangen genade voor genade. En wat wordt het dan een wonder. Als je het gaat zien. En als je het gaat beleven. dat in hem, in die rechtvaardige, de hitte van Gods gramschap gans en al geblust is. Amen. Psalm 85, het eerste vers. Danken. Genadige God, wij danken u voor uw woord en voor het evangelie dat ons spreekt van de rechtvaardige. En al kwam dat dan via een droom en al via een bericht van een heidin vanmorgen tot ons, het is niettemin toch uw woord. En zo hebt gij ervoor gezorgd dat er ook in dat hele proces tegen de Heere Jezus iedere keer weer van die getuigenissen waren, waarin gij de hand had. Waaruit bleek dat uw zoon de rechtvaardige is, gans onschuldig, die geen zonde gehad of gedaan heeft. En toch veroordeeld, Heere, oh ja, omdat hij de plaats van zijn volk innam, de plaats van schuldigen, die onder uw gramschap verdienen te bezwijken. Is tot zonde gemaakt, dat is de weg die gij geopend hebt, dat is wat geen mens heeft ooit heeft bedacht en wat geen oog ooit heeft gezien en wat geen oor ooit heeft gehoord, dat hebt gij bereid om uw volk op een rechtvaardige wijze, op hechte rechtsgronden, te verlossen uit de macht van zonde en dood. Heren, die heilgeheimen, maak ons daarmee bekend. En laten wij niet het duivelse advies volgen. Wat Claudia aan Pilatus gaf en wat Pilatus ook nog opvolgde. Dat duivelse advies dat de duivel ons iedere keer ook maar weer influistert om met de Heere Jezus geen bemoeienissen te hebben. En om dat evangelie maar naast ons neer te leggen en om maar verder te gaan op onze eigen weg. O Heere, u weet hoe vaak dat advies al is opgevolgd door verschillenden. Maak het ons onmogelijk om nog langer naar die verleidende stem te luisteren. Maar geef ons oog en geef ons oor voor uw roepstem. Als u zegt dat we juist wel bemoeienissen met hem zullen hebben. Werkzaamheden met hem zullen hebben. Als u zegt met zoveel ernst, hoort hem. Heere, laat dat in onze zielen zinken. Voor het eerst en bij vernieuwing, opdat we ontdekken hoe gewillig hij is, die zaligmaker. Hoe volkomen hij is, die borg. hoe gepast hij is, die rechtvaardige. En opdat we zo in hem het leven, het heil, de verzoening met u mogen zoeken en vinden. Geef ons dat, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 30, het 8e vers. Laat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.